Leuk dat je luistert naar mijn podcast. Sidekick Thomas is trouwens even op vakantie. En gelukkig is Nout Broekhoff er om hem te vervangen. Die hoor je dus ook af en toe voorbij komen bij de meest bijzondere items die afgelopen week weer in Spitsuur langskwamen. Ja, en wat dat betreft is Donald Trump the gift that keeps on giving. Wat je ook van hem vindt, hij blijft iemand die oneindig veel nieuws oplevert. Dus ook deze week kwamen we er niet omheen. Natuurlijk het omstreden inreisverbod, het aanwijzen van een rechter voor het Hoge Rechtshof en zijn bezoek aan Groot-Brittannië staat nog op de agenda. Maar 1,5 miljoen Britten die lieten al via een petitie weten dat ze er niet op zitten te wachten. Bezoek gaat trouwens gewoon door. En wat ik dan fascinerend vond aan dat verhaal is hoe hij dan graag ontvangen wordt. Luister maar naar correspondent in Londen Lia van Beckhoven over zijn very Trumpiaanse wishlist.
Hij wil de hele Disney-achtige versie van een staatsbezoek met gouden koetsen, paarden in Hyde Park. Hij wil golf op het privéterrein van de koningin in Schotland. Hij wil ook dat premier May hem opvangt als ze arriveert, wat helemaal tegen de protocolaire regels
maar,
is.
Maar wacht even,
heeft een staatsbezoek, dus geen politieke visite.
Nee. Maar hij heeft dus een soort wenslijstje ingediend. En
absoluut.
En iedereen die doet dat dan ook gewoon. Dat is de mag de queen toch?
Nee. Iemand moet de Amerikaanse president in het oor fluisteren dat er een verschil is, bijvoorbeeld tussen een politieke visite en een staatsbezoek. En dat de Britse royals heel erg hechten aan protocol. Mm-hmm. En dat hij daar niet van kan afwijzen. Hij kan afwijken. Hij kan bijvoorbeeld zeggen, wat hij ook gedaan heeft, dat hij prins Charles liever niet ontmoet. Want Charles maakt zich al 40 jaar druk om klimaatswijziging. Is niet echt geneigd daarover zijn mond te houden. Maar Trump heeft al laten weten dat hij zich niet door de Britse kroonprins de les hierover wil lezen. Sterker nog, hij wil Charles helemaal niet zien. Alleen William en Harry. Nou ja, dat gaat natuurlijk allemaal niet gebeuren.
Nee toch?
Maar het
nee.
staat wel op zijn lijst.
Het staat wel op zijn lijst. Ik wist niet dat dat zo ging. Dat vind ik toch wel weer boeiend om te horen. Er is natuurlijk ontzettend veel te doen over Trump. Het inreisverbod, dat is waar op dit moment een hoop mensen ook regeringsleiders overvallen. Theresa May is net op bezoek geweest om de banden meteen goed warm te krijgen. Want ja, er moeten handelsdeals gesloten worden met de Verenigde Staten. Is er geen enkel punt van kritiek van May?
Jawel. Ze zegt, kijk, wat Trump doet, dat doen wij niet. Maar het betekent niet dat ze daarom dus die uitnodiging intrekt voor dat staatsbezoek. En ik denk dat dat zegt heel veel. Dat zegt hoe kwetsbaar het Verenigd Koninkrijk is buiten de Europese Unie. En zoals je al suggereerde, hoe hard premier May eigenlijk de Verenigde Staten nodig heeft voor een handelsakkoord als het eenmaal buiten het Verenigd Koninkrijk buiten de EU gestapt is. Daarom had ze ook zo'n haast met dat bezoek aan Washington. Daarom bezocht ze Trump ook met de uitnodiging op zak. Dus kijk, politiek, diplomatiek zou het heel wat kwaad bloed zetten om die uitnodiging in te trekken. Dat kan ook niet. Maar het betekent wel dat het laat zien hoe riskant de hele situatie is als je per se de Amerikanen nodig hebt vanwege Brexit. Dat Theresa May nu bijvoorbeeld negatief vergeleken wordt met Angela Merkel. Van Merkel wordt nu in de Britse pers gezegd, kijk eens hoe waardig ze zich gedraagt. Ja, Merkel kan dat doen omdat ze nog steeds de grote leider is binnen dat Europese verband. En de Britten hebben dat niet. Dus vandaar dat premier May zich heel anders opstelt. Ja. En er werd gezegd nog niet zo lang geleden, eigenlijk binnen 24 uur toen ze Trump gezien had, dat het strategisch een succesvolle visite geweest was. Nog geen dag daarna kwam Trump met dat inreisverbod. En nu ziet de situatie van Londen bezien heel anders uit.
Lia van Beckhoven dus, die ook nog eens vertelt dat de Brexit nu ook blootlegt hoe kwetsbaar Groot-Brittannië nu eigenlijk is. Ja, en als we het hebben over Trump en ook over Brexit, dan hebben we het over populisme. Dit is een populair onderwerp. En de Financial Times haakt ook aan. Ze bezochten het kleine Pekela in Noordoost-Groningen. Ja, wat moet zo'n grote Britse krant nou in die kleine gemeenschap? Om te onderzoeken of ze daar ook een voorliefde hebben voor populisme. Tenminste, dat dacht de Financial Times vanwege incidenten rond het asielzoekerscentrum daar. En FT besloot een reeks artikelen te maken over populisme in heel veel verschillende landen en stuurde columnist Simon Cooper langs in Pekela.
Voor het eerst sinds tijden zijn buitenlanders geïnteresseerd in de Nederlandse verkiezingen in maart. Omdat het mogelijk is dat Geert Wilders grootste partij wordt. En na Trump en Brexit is dat natuurlijk heel interessant. En wij doen een serie over het populisme. In elk land nemen we dan één plek, één dorp of stad. En in Nederland is dat Oude Pekela, mede omdat er daar inderdaad incidenten waren rondom het AZC. Mm-hmm. Dus ik ging daar 4 dagen heen vorige week. Ik vond het trouwens erg leuk daar.
Ja, want vertel eens, met welk idee ging je erheen en hoe ben je teruggekomen?
Nou ja, ik ben al meer dan 30 jaar weg uit Nederland. Dus ik had helemaal geen beeld van Oude Pekela. Pas toen ik erover ging lezen, zag ik dat het in Nederland vaak belachelijk wordt gemaakt, het dorp. De EO bijvoorbeeld een vervelende documentaire erover maakte. Dat Oude Pekela vaak wordt weggezet als een beetje een achterlijk dorp. Met rare mensen die achter de tijd aanlopen. En ik ben ook als journalist de laatste jaren in arme gedeelten van Frankrijk en Engeland geweest. En ik moet zeggen, Oude Pekela steekt daar echt bij af. Want het is daar zoveel beter dan een arme stad in Noord-Engeland bijvoorbeeld. Ik was in wijken in Liverpool of Manchester. Nou, in Oude Pekela heb je fantastische faciliteiten. Sportvelden, bibliotheken, sporthallen. De huizen zijn vaak erg mooi, want Oude Pekela was in het verleden vrij rijk in bepaalde periodes. En het is erg goed verzorgd. Je ziet daar heel weinig aftakelende huizen of zo. En je komt bij mensen thuis, ook mensen met een uitkering in bepaalde gevallen. Nou, de huizen zijn goed verzorgd en groter dan wat je inderdaad in omliggende landen zou aantreffen. Dus ik dacht, nou, als Oude Pekela de armste gemeente van Nederland is,
dan valt het allemaal wel mee.
Dan is Nederland echt de beste maatschappij in de geschiedenis van de hele wereld.
Maar vertel eens, voelen mensen dat zelf ook zo?
Ja, ze voelen, wat voelen ze? Ik heb iets van 15 mensen geïnterviewd daar. Ik kan dus niet voor iedereen spreken. Ik denk dat mensen vrij trots zijn op Pekela, oud en nieuw. En dat er inderdaad meer armoede is dan in de meeste dorpen in Nederland. Maar dat is voor de meeste inwoners niet echt geld. Alles is daar ook een stuk goedkoper dan elders. Je kunt een mooi huis kopen voor, erg mooi huis kopen voor 150.000 euro. Dus de kosten zijn ook lager. Je hebt een paar binnen het dorp, een paar achterstandswijken, zeg maar. Of straatjes eerder, waar het wat slechter is. Maar over het algemeen, als je daar rondloopt, dan denk je nou, of tenminste, dat dacht ik althans. Dit is echt stukken beter dan wat ik had verwacht na wat ik had gelezen. En ik heb niet het idee dat de meeste inwoners daar denken van, goh, wat is mijn leven vervelend en vreselijk. Dat helemaal niet, nee.
Aldus FT-columnist Simon Cooper met zijn verslag over Oude Pekela. De politiek dan, want de VVD heeft een verkiezingsposter laten drukken. Misschien heb je hem wel al gezien. En daar staat een tekst op met daaronder 2 hokjes, met daarnaast normaal en niet normaal. Zeg maar als de geschikt-ongeschikt campagne van het leger. Een arm om iemand heen slaan. Dat is dan de stelling. En dat is dus ook normaal voor de VVD. En daarom ging politiek verslaggever Jeroen Stans op pad om die aanname eens even gewoon heel letterlijk te toetsen.
Ja, Petra, want deze campagneposter roept natuurlijk om een praktijktest. En wie ben ik dan om binnen te blijven zitten? Dus nee, even naar buiten. Gewoon eens kijken of het kan. Een arm om iemand heen slaan. Dat is heel normaal volgens de VVD.
Precies, ik denk wel dat ik je weg zou duwen.
Nou, we kunnen hem ook overslaan een keertje. Gewoon niet doen.
Ja, mag wel. Dat staat maar over me.
Ik zou het niet doen.
Je mag mij best een arm om me heen slaan.
Ja, dank u wel.
Ja hoor.
Dan zijn we nu helemaal VVD, geloof ik.
Dat vind ik onwennig, geloof ik. Zomaar onverwachts.
Ja, het is heel normaal volgens de VVD.
Ja, nee, als de VVD het zegt, dan ben ik het er wel mee eens, want ik ben een VVD.
Als dit nou iemand dit dus bij jullie doet, op straat?
Dat ligt eraan wie het is.
Nou, onbekende, 2 uur 's nachts, zaterdagnacht of maandagochtend in de trein.
Dan zou ik dat wel iets wat intimiderend vinden.
Dat zou ik niet normaal vinden, nee.
Het is heel normaal, het is VVD-campagne poster, dus even benieuwd of dit nou is wat we doen, met z'n allen.
Nee, nou ja, het zal een spreekwoordelijke arm om iemand heen slaan met ik steun je zijn. Maar een letterlijke arm om iemand heen slaan 's nachts in de trein in je eentje vind ik inderdaad raar. Maar dat komt hoe jij het nou, verwoordt.
Nee, maar het staat natuurlijk letterlijk een arm om iemand heen slaan. Zo moet je arm om iemand heen slaan.
Nou ja, natuurlijk. Kom eens even bij.
Ah, dankjewel. Wordt er niet iemand, ik ben niet jaloers, hè nu?
Nee, tuurlijk niet, absoluut niet.
Kan gewoon.
Ja, dan ben ik er toch nog niet helemaal over uit, hoor. Want de een vindt het dus best oké, mits er een beetje uitleg wordt gegeven bij die campagneposter. Maar anderen moeten er toch heel weinig van hebben. Nou ja, het is een VVD-campagneposter. Ga ik het gewoon maar eens proberen bij de campagneleider, Tamara van Ark. Gewoon eens kijken hoe het bevalt als ik mijn arm om haar heen sla. Onaangekondigd. Mevrouw van Ark, goedemiddag. Mag ik even mijn arm om me heen slaan?
Ach,
gezellig.
Ja, nee, dat is heel normaal volgens jullie, toch?
Ik vind het niet zwaar. Mag ook als ik het zwaar heb. Maar het mag ook in goede tijden.
Nee, maar het is dus heel normaal. Want ik zit te verbazen over jullie campagne. Pak even de poster erbij.
Waarom verbaas je daarover?
We kunnen hier nog een grap om maken. Maar als ik dit op straat zou doen, zeg maar van, kom even arm om je heen.
Nou, weet je, als mensen het niet makkelijk hebben, is het niet zo normaal als even een arm om iemand heen slaan. Dus ik doe dat wel graag bij de mensen die het nodig hebben. Maar mag bij mij ook.
Maar ook een wildvreemde, ook op zaterdagavond om 2 uur in de kroeg of maandagochtend in de trein?
Nou, daarvan zou ik zeggen, dat is niet helemaal normaal. Maar ik denk, ja, als je het een beetje zwaar hebt, wat is er fijner en eigenlijk normaler dan iemand die even een arm om je heen slaat?
Ja, zoals Jeroen Stans met de VVD-campagneleider dus hier in deze leuke bijdrage van Jeroen. Ja, dan dit is een interessant verhaal. Er moeten meer gevangenissen gesloten worden, was het nieuws van de Telegraaf. En melden ze op basis van een rapport waar ze de hand op wisten te leggen. Want ja, minder gevangenen. En wij vroegen ons af, waar zijn die dan allemaal gebleven? Want toen bleek dat er eigenlijk heel goed nieuws achter dit bericht zit. Al jaren daalt het aantal gevangenen en ook de criminaliteit, vertelt Gerard de Jonge, bijzonder hoogleraar detentierecht aan de Universiteit van Maastricht.
Die is al sinds 2002 aan het dalen, echt heel gestaag en heel systematisch. Dus de ene reden voor de terugloop van het aantal gevangenen. Een tweede reden is dat ontlening aan een factsheet van het wetenschappelijk onderzoekscentrum van het ministerie zelf. Mm-hmm. Tweede reden voor die daling is een verschuiving van zwaardere naar lichtere criminaliteit. En een derde reden is die daarin staat, is dat er een tendens is om kortere gevangenisstraf op te leggen aan mensen die wel terecht staan. Dat zijn de drie belangrijkste redenen.
Ja, kortere gevangenisstraffen voor mensen die terecht staan, dat verbaast me. Want we hebben hier toch te maken gehad de afgelopen 4 jaar met een kabinet dat staat voor law and order.
Ja, de meeste kabinetten staan er wel voor. Maar als ik zei al, er is sprake van een verschuiving ook van zwaardere naar lichtere criminaliteit.
Ja.
En dat kun je ook wel linken aan het opleggen van kortere straffen.
Ja.
En daarbij zijn de meeste rechters verstandige lieden. Die zien ook wel dat het effect van lange straffen heel beperkt is. Wat dat betreft is het dus eigenlijk een soort goed nieuws show. Minder criminaliteit. En dus minder verdachten, minder gevangenen.
Nou, fantastisch. Wij kunnen dit gesprek afronden en met een goed gevoel de avond ingaan, of niet?
De vraag is natuurlijk, waar komt het nou door, die daling van de criminaliteit? En de CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, heeft daar het een en ander over gezegd op de website. Een van de belangrijke redenen is dat mensen veel meer geletten op hun spullen. Doen meer inbraakpreventie, autodiefstalpreventie. Er is meer cameratoezicht. En wat ook heel belangrijk is, is specifiek voor de grote steden, de grote afname van de harddrugs en heroïneverslaafden. Heel belangrijk. Ander punt is het demografisch. De bevolking vergrijst. En het is een gegeven al sinds lang dat vooral jonge, sterke mannen criminaliteit plegen. Nou, dat zijn er veel minder in vergelijking tot de oudere mensen, zoals ik bijvoorbeeld. Dus het is ook een van invloed op het criminaliteitsniveau.
Ja.
Trouwens, de daling van de criminaliteit is niet alleen voor Nederland. Het is hier een tendens die is eigenlijk internationaal wel te zien. In Europa in ieder geval wel. Nederland heeft 69 gevangenen per 100.000 inwoners. Duitsland iets meer. Het Verenigd Koninkrijk, Engeland, heeft dubbel zoveel, 145 per 100.000 inwoners. En de laagste aantallen gevangenen vind je in Zweden en in Finland, dus iets van 53 per 100.000. Dus ja, het is eigenlijk wel goed nieuws. Ik ben het trouwens niet eens met die ambtenaren met het advies. Ik denk van, als je nou over capaciteit schijnt te hebben, is het maar schijn. Want de helft van de gevangenen zit met z'n tweeën op één cel. Dus die ruimte die er nu is, kun je benutten door iedereen weer, zoals vroeger, een eigen cel te geven en over te gaan tot een individuele bejegening. Hoeven er ook geen bewaarders uit. Die kunnen dus zich helemaal toespitsen op het individueel bejegenen van gevangenen. Zo gaat er ook geen kennis en ervaring verloren aan die kant.
Dus u pleit er eigenlijk voor om gevangenen te verspreiden over de gevangenis eigenlijk dan?
Precies, want 3000 van de huidige 5800 gevangenen zitten nu samen met een ander.
Ja.
Dus die overcapaciteit die zogenaamd er is, die is er helemaal niet. Want je behoort eigenlijk, dat zeggen ook de Europese gevangenisregels, niet met z'n tweeën op één cel te zitten.
Oh.
Dus je kunt dus mensen gaan verspreiden over de huidige capaciteit.
Ja.
En gebruik blijven maken van de kennis die er is bij het bewarend en ander bejegend personeel.
Ja, maar het is natuurlijk wel goedkoper, 2 op 1 cel.
Jawel, dat is waar. Maar dat goedkoopte, dat lever je in recidivecijfers. De ervaring leert dat als je mensen echt individueel kunt bejegenen, dat dan de recidive ook omlaag gaat. En dat je daar dan aan die kant weer kosten bespaart.
Ja, en zo is het eigenlijk een win-win-win situatie. Geen ontslagen en ook nog eens een beetje privacy voor de gevangenen. Iets heel anders dan. Supermarkt Albert Heijn die wil zijn eigen online televisiekanaal beginnen. En ja, dachten we hier, als de appie het kan, dan kan ik het ook, dacht redacteur Frank Kramer. Hij zocht even uit hoe wij nou zelf een televisiekanaal kunnen beginnen. Werd een hele creatieve bijdrage.
Dit is Appie Today, de nieuwe social zender van Albert Heijn.
Tja, als een supermarkt het kan, dan moet ik het ook zeker kunnen. Een eigen online tv-kanaal beginnen. Het liefst op YouTube, met echte BNR-programma's. Ik heb al wat ideetjes, maar ik wil toch wat advies van de experts hebben. Volgens Ruben Cusel van WeFilm moet ik vooral focus aanbrengen.
Volgens mij zit dat toch ook heel erg in de verdieping op de meer zakelijke actualiteiten. Nou, dat zou best wel een mooi uitgangspunt zijn om vanuit daar eens na te kijken. Oké, wat zou dan een onderscheidende vorm zijn om daar hele mooie vooral spraakmakende filmcontent voor te maken die anders is dan wat we al kennen. Want ja, we kennen natuurlijk bijvoorbeeld RTLZ al.
Maar ja, RTLZ is natuurlijk bijna failliet. En ik denk wel dat wij dat gewoon beter kunnen.
Het is weer zaterdagavond. Dus tijd voor Beursbengels met Rob Jansen.
Ik zou het zeker proberen en kijken of het aanslaat. Volgens mij is het ook heel erg trial and error. Moet je het gewoon gaan doen.
En we gaan het zeker doen. Want met Rob Jansen, onze ecoman aan boord, hebben we in ieder geval een keiharde clickbait te pakken voor de zakelijke luisteraar. Nu alleen nog een camera en we kunnen beginnen met ons eigen online kanaal. Zo'n camera kost tegenwoordig niks, dus we kunnen ook meteen meer programma's maken. Jurjan van der Meer is commercieel directeur bij Endemol Shine. Hij ziet genoeg mogelijkheden voor BNR.
Ik denk juist de onderwerpen waarbij het visuele aspect veel interessanter is, denk ik dat juist dat een grote groep zou kunnen aanspreken.
Dus bijvoorbeeld, we hebben een autoshow.
Exact. Ik denk dat jullie journalisten daar dat ik liever een in beeld zouden willen laten zien.
Laat die uitlaat maar knallen met Nout Broekhoff.
Auto's en geld, dat is echt BNR. Maar hoeveel programma's en uploads heb je eigenlijk nodig om succesvol te zijn als online tv-kanaal? Ruben Cusel legt het uit.
Ik zou eerder focussen op 1 of 2 keer per week, of misschien zelfs wel minder, iets maken wat echt heel goed is, waar iedereen het over wil hebben, waar anderen over praten, wat ze met elkaar delen, in plaats van dat het vulling wordt voor je kanaal.
Koekjes bakken met Frank Kromer.
Hé, dat is jammer. Daar gaat mijn programma-idee. Maar gelukkig zit het met de rest van de kwaliteit bij BNR wel goed. Er is alleen 1 grote maar, zegt Endemolman van der Meer.
Je bent er niet met maken, want online aanbod is gigantisch groot. Dus goede kans dat er geen hond naar kijkt. Dus je hebt nog iets anders nodig. Wat wij eigenlijk hanteren is de formule impact, relevance en reach. En reach staat voor bereik. En je hebt dat bereik ook wel echt nodig. Daar zal je waarschijnlijk wel echt in moeten investeren. Een methode die je daar weer vaak dan ziet, wat mensen doen, is door te werken met BN'ers, of online noemen we dat influencers. Die kunnen je helpen om je kanaal snel te laten groeien.
Kijk, en dan komt ons geheime wapen van pas. Petra Grijze.
Help, mijn vrouw is zwanger. Met Petra Grijze.
De hamvraag blijft natuurlijk, hoeveel kijkers hebben we nodig om echt interessant te zijn voor adverteerders? We zijn tenslotte een commerciële zender.
Dan moet je het echt over honderdduizenden hebben. En eigenlijk ook wel in views moet je wel richting een miljoen per filmpje gaan. Wil je echt een interessante partij zijn voor adverteerders.
Kortom, Petra, werk aan de winkel.
Ja, dat wordt wel heel hard werken. Maar wie weet, zo'n zwangere buik kan misschien toch wat opleveren. Dankjewel voor het compliment in ieder geval. Frank Kramer was dat. En dit was hem weer, de podcast. Dankjewel voor het luisteren. Aanstaande donderdag om 8:00, dan staat er weer een nieuwe online. En je weet het, hè, tot die tijd, maandag tot en met donderdag, 4 tot 7, spitsuur, kan je ons ook gewoon horen. Hai.